Ja, dank jullie wel. Zullen we de band even een applaus geven? Ja, heerlijk. Dank je. Goedemorgen nog allemaal. Goed om hier te zijn. En heel bijzonder om een doopdienst te mogen meemaken. Ik raak altijd wat ontroerd van de doop. En dat komt ook, dan moet ik altijd terugdenken aan mijn eigen doop. Zal ik straks iets over vertellen. Ik heb zelf heel veel doopdiensten mogen meemaken. Ook ja, honderden mensen gedoopt. En iedere keer opnieuw ontroert het me. En in de eerste dienst heb ik echt weer behoorlijk zitten huilen. Want een bevriend echtpaar, wat ik anderhalf jaar geleden heb leren kennen. En waar ik wat voor heb mogen betekenen. En die zijn ook in een heel nieuw leven terechtgekomen. En die waren hier vanochtend niet om gedoopt te worden, maar gewoon deze dienst naar mij te luisteren. Maar die kwamen naar me toe en die vertelden van, we gaan ons laten dopen. Dus die zijn aangesloten en hebben zich alsnog laten dopen. Dus die kans is er voor jou straks ook. Hè? Als je zegt van, ik heb het niet opgegeven, dan kan het even goed. Ja, ik ben ook ooit gedoopt. Ik heb geen christelijke opvoeding gehad. Ik wil iets vertellen over mezelf. En dan maak ik wel een bruggetje zo meteen naar de doop toe. Een lief gezin, een liefdevol gezin. Maar wel ouders met een rugzak. En dat heeft zijn gevolg gehad voor mij. Ik heb zelf ook om 11e een traumatische ervaring gehad. Seksueel misbruik. En in mijn puberteit ben ik daardoor losgeslagen. Opnieuw, ik kende God niet, mijn ouders kenden God niet. We zijn een atheïstisch gezin. En ook opa's en oma's van twee kanten geloofden niet. Dus God was nergens voor mij in mijn leven in die zin. En in mijn puberteit zocht ik pijnstilling voor het trauma wat mij overkomen was. En dat vanaf mijn 16e, 17e begon ik dat in drank te zoeken. En in relaties met meisjes. En dat leven heb ik in al zijn heftigheid geleid tot mijn 25ste. De ergste periode was in mijn studietijd, waarin ik heel veel heb gedronken. Een aantal keer zelfs gewoon een coma, suipen noemen ze dat, hè, dat ik echt in coma was. Heel veel relaties gehad, soms voor één nacht, soms voor twee nachten, soms voor een week. En zo onrustig altijd, me niet kunnen binden met andere mensen. Op een bepaald moment was het zo in mijn leven, ik was zo pessimistisch. Ik hing ook het existentialisme aan, dat is een hele pessimistische levensfilosofie. Jean-Paul Sartre is een van de bekendste vertegenwoordigers daarvan. En op een bepaald moment was het zelfs zo, toen ik 24 was, dacht ik van, ik laat me steriliseren. Ik wilde niet het risico lopen dat ik op deze planeet, verrotte planeet, zo noemde ik dat, een kind zou neerzetten. En het risico zou ik lopen met allemaal losse contacten. Ik heb dat niet gedaan, daar ben ik natuurlijk achteraf heel erg blij mee. Maar ik wilde geen kinderen krijgen. Ik wilde ook niet trouwen, dat was sowieso niet in mijn tijd. Met het soort mensen wat ik ontmoette, trouwen was niet in wraken. Dat stond niet in ons woordenboek. Samenwonen had ik gedaan een periode van een aantal jaren. Maar mijn vriendin die ging vreemd met mijn beste vriend. Dus toen was het ook klaar. En ik dacht van nou, ik moet me ook gewoon helemaal niet meer binden. Gewoon losse contacten. Dus zo leefde ik een beetje. Ik kwam uiteindelijk als fysiotherapeut te werken in Den Helder. Ik heb fysiotherapie gestudeerd in Amsterdam. En dat is de geboorteplaats waar ik geboren ben. En daar zette ik het leven voort van drank en meisjes. En tot een bepaald moment, ik was bezig in de oefenzaal. Er wordt geklopt en ik zeg ja, binnen. En er komt een verpleegkundige binnen met een patiënt. En ik had die verpleegkundige nog nooit van mijn leven gezien. En ik werd in één keer smoor en smoor en smoor verliefd. De Fransen noemen het een coup de foudre. Als een bliksem sloeg dat bij me in. Ik wist niet wat me overkwam. En normaal als ik naar vrouwen keek, dan keek ik ook met de ogen van lust. Dat ik dacht van nou, hè, hoe ziet ze eruit? En ik heb niks van haar lichaam gezien. Ik heb alleen maar haar ogen gezien. En die ogen waren voor mij onweerstaanbaar. Ik heb s'avonds een gedichtje geschreven over haar. Dat staat in mijn laatste boek heb ik dat beschreven. En eigenlijk beschrijf ik niet haar, maar ik beschrijf iets wat ik in haar zag. Ik beschreef eigenlijk al Jezus op dit moment, maar dat realiseerde ik me niet. En dus ik was mooi verliefd, maar goed, zij ging weer weg. En ze werkte op een afdeling waar ik nooit kwam. Afdeling gynaecologie, daar kwam ik niet zo vaak. Ik was werkzaam bij afdeling neurologie. Maar uiteindelijk werd ze overgeplaatst, was nog leerling naar afdeling neurologie. En ik heb de stoute schoenen aangetrokken en geprobeerd een date met haar te maken. Maar dat was een beetje lastig, want zij was een christenmeisje, 21 jaar, christelijk gereformeerd, kende mijn reputatie. En die wilde niks met mij te maken hebben. Ze dacht, die jongen die moet ik heel ver bij me vandaan houden. Maar goed, op een moment, ik bleef in gesprek met haar gaan en haar vragen voor een keer een afspraak. En toen voelde ze dat God tot haar sprak en zei, doe het maar, ik heb een plan met deze jongen. En ze luisterde naar die innerlijke stem en we maakten een afspraak. Diezelfde avond nog, dat ik opnieuw aandrong. En we liepen langs de dijk in Den Helder, langs de zee. En we staan even stil, ik smol verliefd en zij absoluut niet. En opeens zegt ze, wat heeft God de zee mooi geschapen, Jan? Ik denk, nee, wat is dit? Dus ik doe een stap opzij, het is echt zo gegaan. En ik zeg, val dood, zei ik tegen haar. Ja, ik zeg, je gelooft toch niet, zei ik tegen haar. Jazeker. Ik zeg, nou, dat is niet zo gek, joh. Dat is voor oude mensen en voor ja, mensen waar een steekje los is. Maar zo'n jonge meid als jou, die gelooft nog niet in God. Ja, zei ze, ik geloof in hem. Zegt, ik spreek ook elke dag met hem. Je spreekt met God? Ja, hij woont in mij. Ik dacht echt van, ah, wat is dit nu? We gingen een discussie met elkaar aan. En langs de dijk wandelend, een discussie over God en al het lijden, alles wat er is, weet je. Ik had al die bekende vragen. En die vragen hebben we lang gehad. Ik was smoor verliefd, dus ik bleef maar afspraken maken. 3 weken lang, achter elkaar, 3-4 keer in de week, wandelden wij langs de dijk. En we kwamen steeds weer terug op God uiteindelijk. En ik denk, ja, ik ben het helemaal zat, joh. En toen op 22 augustus 1979, ja, die datum die vergeet ik nooit meer in mijn leven, lopen we opnieuw langs de dijk. En op een bepaald moment, je hebt in Den Helder van die pieren, je weet wat een pier is, hè. En we gingen op een pier zitten met z'n tweetjes, naast elkaar aan het kabbelende water. Op haar voorstel, zeg, zullen we even zitten? Ja, is goed, joh. En we zitten met elkaar, ze hield altijd keurig afstand, halve meter zeker ertussen. En opeens zegt ze, Jan. En ik dacht, ik hoorde iets in haar stem. Zou er toch een vonkje overgeslagen zijn? Hè? Dus ik, ja. En toen zei ze, God heeft in ieder mens een leegte geschapen. En die leegte kan je proberen op te vullen met drank, met vrouwen, met carrière. Maar die leegte zal blijven. Die leegte kan alleen maar opgevuld worden door een persoon. En die persoon heet Jezus. En toen priemde ze op mijn borst en ze keek me aan met die onweerstaanbare mooie ogen. Ze priemde met haar wijsvinger op mijn borst en zei, die Jezus heb jij nodig. En wat er toen gebeurde, zijn 2 verhalen. Mijn verhaal en haar verhaal. Mijn verhaal is dat ik haar een zachte duw gaf. En ik riep wel uit, dat weet ik nog wel, jij met je Jezus. En haar verhaal is dat ik haar een klap gaf. Nou, wie kent mij hier een beetje? Dat geloof je toch niet, hè? Dat ik Marijke een klap heb gegeven. Nou, misschien een stevige duw, laten we daarop houden. We stonden op en ik dacht op dat moment, kappen Jan, kappen. Dit meisje is onbereikbaar voor jou. Ik wilde niks met die God te maken hebben. Dus we wandelden naar de zusterflat waar ze woonden. Dat was tegenover het ziekenhuis waar we beide werkzaam waren. En ik heb geen nieuwe afspraak gemaakt. Ik dacht echt van Jan, dit is hopeloos, dit gaat niet werken. Ik ging naar huis toe, ik ging naar bed toe. En ik kon de slaap zoals ze vaak niet vatten. Ik had last van angst in mijn leven. De eenzaamheid, het lege gevoel. En ik stond op uit mijn bed rond 11:15. En om me aan te kleden, naar beneden te gaan. Wat in te drinken. Een paar glazen wijn, een paar glazen wodka. Want ik was een hele verlegen jongen, maar met drank op. Voelde ik me wel redelijk goed. Om de stad in te gaan en ergens een meisje te versieren. Niet eens voor de seks, maar gewoon omdat ik niet opnieuw die nacht alleen dorst in te gaan. Ik wilde iemand bij me hebben. En ik sta op naast mijn bed en ik blijf aan de grond genageld staan. Ik weet nog steeds niet wat daar gebeurde. Ja, ik kan het wel omschrijven, maar het was zo wonderlijk. Ik kon gewoon niet verder. Ik stond naast mijn bed en ik kon niet verder. En ik hoor opeens die stem van die vrouw, die verpleegkundige. Je hebt Jezus nodig, leegte je leven. Je hebt Jezus nodig. En op dat moment ben ik op mijn knieën neergevallen. Ik stak beide armen omhoog. Ik was gelijk een Pinkster-christen. En ik riep het uit in wanhoop. God, als u bestaat, wilt u dan komen? Ik kan niet meer. Dan heb ik u nodig. En hij kwam. Ik heb zo'n diepe ervaring die avond met God gehad. Er kwam zo'n rust, zo'n vrede. Ik werd overspoeld door genade. Ik lag te huilen op mijn knieën. Ik ben gaan slapen. Nou, ik kon nauwelijks slapen. Ik was zo opgewonden. De volgende dag werd ik wakker. En ik dacht maar één ding, ik moet het die verpleegkundige vertellen, die moet het weten. Maar ik wist niet wat voor dienst ze had, of ze vroeg of later dienst had, dagdienst. Ik stap op mijn fiets en ik rijd naar het ziekenhuis toe. En onderweg, ik keek omhoog, ik denk, ja, daar zit God ergens, dacht ik toen altijd. En ik zei, Heer, nou kennen we elkaar en ik heb een vraag aan u. Ik zou graag die verpleegkundige willen ontmoeten en kunt u dat regelen? Hè? Zo van, heb ik echt zo gebeden op mijn halleluja-fiets, zo'n ouderwetse fiets, hè, die noemde vroeger een halleluja-fiets. Dus eigenlijk was ik al een beetje christen, ik reed op een halleluja-fiets. En ik kom aan fietsen voor de hoofdingang van het ziekenhuis en daar tegenover was de zusterflat en wie steekt er over? Die verpleegkundige. Dus ik roep er, ik zeg, wacht even, ik moet je wat vertellen. Later zei ze, ik kon aan je ogen zien wat er gebeurd was. Ze zegt, de passie, zei ze, spatte er vanaf. Je ogen straalden. Dus ik zet mijn fiets neer en we staan er met z'n tweetjes. En ze zegt, vertel het maar, zei ze. En ik nadenken, ja, wat is er eigenlijk met me gebeurd? Ik bedoel, ik ben niet christelijk opgevoed, dus wist ik veel. Ik kende geen begrippen als wederom geboren. Of schoongewassen door het bloed van Jezus. Of bekering. Dus ik was aan het schakelen. Ja, wat is er met me gebeurd? Opeens wist ik het. Ik keek eraan met stralende ogen. Ik zeg, ik ben weer maagd, zei ik tegen haar. Dat ervoer ik echt zo. Alsof ik helemaal maagd was en helemaal opnieuw mijn leven mocht beginnen. En toen zei zij, toen deed zij een stap opzij. Ze zei niet val dood, maar ze zei, verrek man, volgens mij ben je bekeerd. Nou, ik zeg, het zal wel. En toen vielen de luiken van haar ogen. En toen zag ze hoe ongelooflijk mooi ik was. Ja, het is lang geleden, weet ik. Toen werd ze smoor verliefd op mij. Dus mijn bekering leidde ook gelijk tot een verkering. En toen hebben we nog wel een heel lang verkering gehad voordat we konden trouwen. 4,5 maand heeft het geduurd. Vond het echt lang duur hoor. Jongen. En toen zijn we getrouwd met elkaar. Maar die ervaring veranderde heel mijn leven. Zette heel mijn leven op zijn kop. En dat is eigenlijk wat de doop ook ja, symbolisch zeg maar, laat zien. En Romeinen 6, vers 3 tot en met 4. Ik heb een hele eenvoudige vertaling, de BGT. Ik ben ook een hele simpele jongen. Er staat, jullie weten wat de doop betekent. En de dopelingen gaan dat zo meteen beleven met elkaar. Jullie weten wat het betekent. De doop laat zien dat we bij Jezus Christus horen. Halleluja. Door onze doop zijn we eigenlijk samen met hem gestorven en begraven. Maar daar blijven we niet bij. Hè. We zijn ook opgestaan. Nou, de BGT formuleert het dit. En door onze doop leven wij nu als nieuwe mensen. Wij leven als nieuwe mensen. Wow. En dat was ook mijn ervaring. Mijn gedrag veranderde ook gelijk. Wist je dat? Mijn gedrag veranderde gelijk. Ik, een paar dagen nadat ik tot geloof was gekomen, niemand zei dat tegen mij. Ben ik de keuken ingegaan. Ik had een gigantische drankvoorraad aan wodka, aan bier, aan wijn en alles. Ik heb het allemaal door de gootsteen gespoeld. Ik voelde gewoon, het is voorbij, over, dat leven wil ik niet meer leiden. Daarmee zeg ik niet dat het drinken van alcohol verkeerd is, maar voor mij wel. Ja? Ik ging heel verkeerd om met drank in mijn leven. Mijn leven veranderde radicaal. Ik heb nooit meer verlangd naar andere vrouwen. Ik had, Marijke, die heeft niks tegen mij gezegd, maar ik had maar één gedachte. Ja, ik, met deze vrouw wil ik trouwen en die wil ik als maagd het huwelijk inbrengen. Ik had totaal, ik wist gewoon, ik wil niet voor het huwelijk. Dat niemand mij vertelt. Ik had het nergens gelezen, maar het was een soort innerlijk gevoel. Mijn leven stond op, ik ging naar de kerk toe. Christelijk geïnformeerd, nou als je weet wat voor soort muziek ik draaide in die tijd. En dan kom je in een christelijk geïnformeerde kerk met die psalmen, met zo'n orgel. Een totaal andere wereld. En ik stond met een gelukzalige glimlach stond ik in die kerk. En ik was de enige die zijn arm omhoog deed. Dat waren ze niet gewend daar natuurlijk. Maar ik was zo ontzettend blij. Mijn hele leven stond op zijn kop. Maar dat is niet het belangrijkste wat met me gebeurde. Ja, het christendom gaat niet om verandering van gedrag, wist je dat? Dat is niet de essentie. Dat gebeurt wel in je leven, maar de essentie is wat anders. We hebben met elkaar gelezen, die tekst nog een keertje, en door onze doop leven we nu als nieuwe mensen. Nou, wat is dat nieuwe leven? Dat is niet dat je andere keuzes gaat maken, ja, dat is een gevolg uiteindelijk. Maar de kern van het nieuwe leven is dat je iemand leert kennen. Dat is de kern van het evangelie. We hangen geen religie aan. Het christendom is geen religie in mijn ogen, maar is een relatie. Amen? Of niet? Je gaat een relatie aan met de persoon, met Jezus. Dat is de kern, dat is het fundament. Dat is ook wat Jezus zelf zegt hè, in het Johannes-evangelie, Johannes 17, vers 3. Dan zegt hij, dit is het eeuwige leven. En dan zegt hij niet dat je na je dood naar de hemel gaat. Ja, dat ga je ook wel. Maar dat is niet de essentie. Dit nu is het eeuwig leven, dat zij u kennen. de enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Dat is de essentie. God zegt tegen ieder mens, je bent gemaakt om mij te kennen. Dat is het fundament. Dat zien we ook terug bij Paulus. Paulus begreep het als geen ander. En Paulus is ook radicaal tot geloof gekomen. Van een religie naar een relatie. Ja? Hij was een Jood die vervolgde christenen en die enorm religieus was. In de zin van, hij hield zich aan de wetten. Ja, zijn gedrag was volmaakt, zegt hij zelf. Was perfect volgens de wet. Maar innerlijk was er van alles mis uiteindelijk in zijn leven. En dan leert hij Christus kennen en dan schrijft hij aan de Filippenzen. Ja, hij zegt, ik zou kunnen roemen over alles wat ik heb gedaan. Ik heb alle wetten gehouden, dit en dat. Maar dan schrijft hij, ik beschouw zelfs alles als waardeloos. Omdat niets meer waarde heeft dan het kennen van Christus Jezus. Wow, dit is de kern van het evangelie. Ik heb alles als vuilnis weggegooid. Nou, vuilnis is nog een heel lief woord, maar in de grondtekst staat er als stront. Skubilon, ik heb het als stront weggedaan. Het stinkt, zegt Paulus, mijn religieus gedrag. Ja? Maar er is iets met mij gebeurd. En dan gaat hij verder. Ja, ik heb het als vuilnis weggegooid om Christus te kunnen ontvangen en één met hem te zijn. Het enige wat ik wil, is Christus kennen. Wow. Nou, zowel Jezus als Paulus gebruiken voor het woordje kennen een woord wat niet spreekt over hoofdkennis, maar hartskennis. Het woordje ginosko. En dat spreekt over een intieme relatie. En dat is de bedoeling. Als jullie gedoopt worden, ga je een nieuw leven leiden. En het draait het in de eerste plaats om je relatie met God. En natuurlijk, als je een relatie krijgt met Jezus, dan gaat je hart veranderen. En dan gaat je gedrag ook veranderen. Maar je moet het niet omdraaien door eerst je gedrag te veranderen. Nee, je moet eerst ervoor zorgen dat je die hartsrelatie uiteindelijk met Jezus hebt. Ongelooflijk belangrijk. Ik heb hier nog staan, weet je, dat je moet beseffen hoeveel God van je houdt. En veel mensen die beseffen dat niet. Ik zeg altijd tegen mensen, joh, Gods hart stroomt over van liefde van jou. En Gods liefde voor jou is niet thermostatisch te beïnvloeden. Begrijp je wat ik daarmee bedoel? Je kunt Gods liefde voor jou niet hoger of lager zetten. Gods liefde is niet een thermostaat die we kunnen veranderen. Jouw gedrag verandert niets aan Gods liefde. Al leef je nog zo netjes, ja, al bid je elke dag een uur, al ga je keurig elke zondag naar de kerk, lees je elke dag in de Bijbel. Gods liefde wordt niet meer daarvan. Hij is niet onder de indruk van dat soort dingen. Aan de andere kant, al heb je nog naar een of andere porno-site gekeken gisteravond, Gods liefde verandert niet voor jou. Wist je dat? Dat is belangrijk hoor. Daarmee zeg ik niet dat God je gedrag goedkeurt, maar hij houdt van jou. Dat is wat de Bijbel me leert. Zijn liefde is onvoorwaardelijk. Een onvoorwaardelijke liefde. En het is magnifiek om in die relatie uiteindelijk met hem te komen. En in die relatie wil God je zoveel dingen geven. Ik heb gemerkt in mijn eigen leven hoe belangrijk die relatie met God is. Om hem te kennen. Juist in de periode dat ik ernstig ziek ben geworden. Anderhalf jaar geleden kreeg ik te horen dat ik ongeneeslijk ziek ben. Volgens de medische wetenschap. Ik heb beenmergkanker en dat kan niet genezen worden. Ze kunnen mijn leven verlengen met chemotherapie, immuuntherapie en een middel dexamethason. En bestraling heb ik gehad omdat ik woekeringen had in mijn wervels, een aantal van mijn wervels. En ik kan je zeggen, ik heb een vreselijke tijd het afgelopen anderhalf jaar gehad, fysiek gezien. Ja, fysiek enorm groot lijden. Ik zit nu in een fase dat het goed met me gaat. En dat komt puur alleen maar omdat ik de chemo niet meer aankon. Dus 6 weken geleden zijn ze gestopt met de chemo. Dat mijn lichaam het niet meer trekt. Mijn bloedwaarden waren verontrustend laag al een poosje. De oncoloog zei, meneer Paul, we kunnen zo niet verder gaan. Dus ze stoppen met de chemo niet omdat ik genezen ben, maar omdat ik het niet meer aan kan. En de oncoloog zei opnieuw, meneer Paul, ik gun u nog kwaliteit van leven. Ik zeg, hoe lang nog, dokter? Dat ga ik u niet zeggen. Ik ga geen getallen noemen, maar geniet van het leven. En uw kwaliteit zal toenemen, dat de vermoeidheid verdwijnt. Dus u kunt u voorstellen dat ik best een moeilijke fase ben doorgegaan in mijn leven. Er zijn wat tranen gevloeid. Ik heb wat vragen gehad. Ik ben ook soms boos geweest. Ik liep wel eens met mijn mobiel in de woonkamer. Ik zei tegen mij, tegen welke wand zal ik hem stuk gooien? En de frustratie van die ziekte in je lijf uiteindelijk. En ik ben in die periode, vrij vroeg eigenlijk, ben ik gaan schrijven. Dat is mijn manier om dingen te verwerken. En ik heb toen een groep vrienden heb ik gevraagd, mag ik met jullie een appgroep vormen? 16 vrienden, 16 hartsvrienden, die me allemaal goed kennen. En ik zeg, ik wil een plek hebben waar ik ongefilterd mijn emoties kan neerleggen. Waar ik niet hoef te denken om mijn woorden, maar waar ik mijn gevoelens, mijn emoties gewoon kan neerleggen. En die groep wilde het dolgraag. Ik noem ze Special Forces. Ze staan om me heen met gebed, fantastische mensen. En ik stuurde hen updates over mijn situatie. En ik kreeg reflectie van ze terug van, Jan, wat schrijf je nou mooie dingen. En uiteindelijk zei iemand, Jan, daar zit een boek in. Ze weten dat ik ben ook schrijver. Dus ik had al 12 boeken geschreven. Maar Jan, hier moet je een boek over schrijven. En ook, we geloven dat jij een gezonde theologie kan brengen over genezing, over geloof, over lijden. Uiteindelijk ben ik dat boek gaan schrijven. En in dat boek schrijf ik iets over een periode. Dat was tussen Paas en Pinkster heb ik 50 dagen heb ik de stilte gezocht. Ik heb me afgesloten van sociale media en gewone media. Omdat ik met een aantal vragen ook zat. En ik schrijf in een update aan mijn vrienden het volgende. Ze wisten dat ik met het boek bezig was, het boek Job, heb ik in die tijd gelezen. En wat opvalt in het boek Job, is het zwijgen van God. Job roept, schreeuwt, klaagt, vraagt, maar lange tijd blijft het stil. En wanneer God uiteindelijk spreekt, geeft hij geen directe verklaring voor Jobs lijden. In plaats daarvan openbaart hij zichzelf. Job krijgt geen antwoord op het waarom, maar ontmoet de wie. Die ontmoeting met de majesteit van God verandert alles voor Job. Hij zegt, eerder had ik slechts over u gehoord, maar nu heb ik u met eigen ogen gezien. Dus de God van afstand werd voor hem opeens heel persoonlijk. Hij heeft God leren kennen in die fase van zijn leven. Jobs lijden, zeg ik dan, leidt hem tot een diepere openbaring van wie God is. Niet als theorie, maar als ontmoeting. Zijn perspectief verschuift van het zoeken naar willen begrijpen. En dat willen we allemaal zo graag. Ik noem het eigenlijk eten van de boom van kennis voor goed en kwaad vaak. Het verschuiven van het zoeken naar het willen begrijpen naar het geven van vertrouwen. Hij leert, God is groter dan mijn vragen. Groter dan mijn lijden. En dat is ook een diepe les voor mij, voor ons. Niet alles wordt uitgelegd, maar alles verandert als we God zelf ontmoeten in onze pijn. Soms is de grootste openbaring niet een antwoord, maar zijn aanwezigheid. Zo ontzettend belangrijk. Er zijn momenten geweest in die periode dat ik zo ontzettend moe was, dat ik op een stoel zat in de woonkamer en dat ik naar het toilet moest en ik tegen mijn rijk zei, lieverd, ik weet niet waar ik de energie vandaan moet halen om naar het toilet te lopen. Zo intens moe kon ik zijn. Ik heb enorme pijn in mijn lijf gehad, nachten wakker gelegen van de pijn, huilend. Dus er waren situaties, ik heb hier staan, soms was ik bang, ontmoedigd en teleurgesteld. Maar telkens weer ontdekte ik, als ik het aangezicht van God zoek, die God die je kent, de God die je kan vertrouwen, dan gebeurt er wat met me. En ik kreeg niet opnieuw altijd de antwoorden die ik verlangde, heb ik net voorgelezen. Niet altijd het wonder waar ik naar verlangde, het wonder van genezing. Maar ik kreeg die ontmoeting met hem. En in die ontmoeting kwam er vrede, kwam er liefde. En er kwam er weer de kracht uiteindelijk om door te gaan. Mijn vraag aan jou is, als je christen bent, hoe God ken jij, hoe goed ken jij God? Hoe groot is je verlangen naar hem? Om dagelijks hem te ontmoeten. Om je hart met hem te delen. En hij wil ook zo graag zijn hart met jou delen. Paulus schrijft aan christenen in de brief van Korinthe. En zegt hij, alleen vrees ik dat zoals Eva door de slang op sluwe wijze bedrogen werd, dat uw gedachten worden weggelokt van de oprechte en zuivere toewijding aan Christus. De Passion Translation zegt het zo mooi. I'm afraid you may lose your single-hearted devotion and pure love for Christ. Christen, als je christen bent en je zit hier, hoe staat het met jouw pure liefde voor Jezus? Hoe groot is jouw verlangen nog om hem steeds beter te leren kennen? Daar komt geen einde aan het leren kennen van God, weet je dat? Hoe groot is jouw passie voor die God? Hoe groot is jouw liefde voor die God? Dat blijkt uit het feit dat je naar verlangt om hem te ontmoeten, om tijd met hem door te brengen. En ik hoor zoveel mensen zeggen, ja, ik heb geen tijd. Dat is natuurlijk kul. Als je kijkt hoeveel tijd we op sociale media doorbrengen. Dat is gewoon, jongeren gemiddeld 3,5 uur. Ze zitten 5 uur, zitten ze sowieso op hun mobiel. En 3,5 uur ervan gemiddeld zijn ze bezig met sociale media. Voor volwassenen is het ietsje lager. Die zijn zo'n 2,5 uur bezig op sociale media voor volwassenen. Dan ga je mij niet vertellen dat je geen tijd hebt om God te ontmoeten. Je bent verleid door iets waar de Paulus over schrijft. En die verleiding tegenwoordig ligt hem vooral op sociale media. Die onze aandacht trekt, die voortdurend schreeuwt, die ons roept ernaartoe. En het is soms goed om je even te onthouden. Om die God te kunnen ontmoeten in je leven. Misschien zit je hier en ben je geen christen. Dat zou heel goed kunnen dat je meegekomen bent als gast. Misschien met een dopeling, dat je het wel eens wil meemaken. Of gewoon voor die persoon ben je meegekomen. Misschien is er ook een leegte in jouw leven, zoals een leegte was in mijn leven. Weet je, God heeft in ieders mensenhart een gat gecreëerd, wist je dat? Bewust, omdat hij wil dat iedere mens uiteindelijk hem zal ontmoeten en verlangen naar hem krijgt. En dat gat, die leegte, kun je proberen te vullen, zoals ik, met drank, met vrouwen, met relatie, met carrière, met sociale media, met likes. Oh, wat geeft het weer een goed gevoel. Het vult even die leegte op in mijn leven. Maar het is allemaal tijdelijk. Voor jou geldt ook, vandaag, er is maar één iets, één iemand die die leegte kan opvullen. En dat is Jezus. En die is beschikbaar voor jou. Hij kwam op mijn slaapkamertje, 22 augustus 1979, om 22:15 s'avonds. Dat heeft mijn leven radicaal veranderd. Zullen onze ogen sluiten. Vader in de hemel, we willen samen zo bij u komen. We willen u zo bedanken in de eerste plaats, Heer, voor deze prachtige dopelingen die de keuze hebben gemaakt om vandaag ervoor te kiezen, om het oude achter te laten en het nieuwe leven verder te ontdekken en u te leren kennen. En ik bid voor christenen in deze zaal, Heer, die misschien hun eerste liefde wat zijn kwijtgeraakt. Heer, die meer bezig zijn met vorm en met gedrag, Heer, maar veel minder met het najagen om u beter te leren kennen. Naar die hartsverandering van binnenuit. En ik bid ook, Heer, als er niet-christenen in de zaal zitten, mensen die op zoek zijn, dan bid ik dat ze de moed zullen hebben, Heer, om te kiezen voor u, Heer. Om te zeggen, Heer, maar ik wil u leren kennen. Ik wil net als Jan die ervaring hebben en een volgeling van u worden. Dat bid ik u zo, in Jezus' naam. Amen. Amen.